Yes. Hey Joris.
Hey Christophe.
Zitten we op 22?
Aflevering 22.
Yes.
We hebben weinig tijd, dus ja. Ja.
En we hebben voor de eerste keer dit jaar een tweede aflevering na 2 weken.
Ah. Ja. Daarmee dat ik mij zo zit te haasten, of wat?
Ja, we mogen onszelf op de borst kloppen.
Ja, nee, had ik dat geweten, had ik dat waarschijnlijk weer een week uitgesteld, omdat ik geen tijd heb. Want voor de luisteraars die inschakelen, ja, ik heb zelf gekozen om de opname natuurlijk te starten, of de podcast, je kunt niet inschakelen. Ik had geen tijd, we hadden nu afgesproken.
Ja.
Ik ben hier binnengevlogen net 1 minuut geleden.
Alles stond klaar.
We hebben nog geen chit-chat gehad, dus nee. We weten nog niet van elkaar hoe
goed
is het.
Gaat,
ja, nee. Voilà. Gewoon direct op die knop.
Ik weet wel al dat je je opgejaagd hebt op de weg naar hier.
Ja. Er is iemand die een zone 30 gemaakt heeft van een stuk van bij mij thuis tot aan de stad.
Ja. Want ik...
Nee. Ik heb u in het begin gezegd, Christophe, ik ga daar tijd verliezen.
Ja, Aterstalse jogging, dus de jogging waar dat ik vrijwilliger ben en in bestuur zit, die organiseren vanaf morgen tot en met volgende week zaterdag de virtuele Aterstalse jogging. Aterstalse voor de niet-Tongenaren en niet-Limburgers.
Wacht. Zeg je reclame maken, want dan verwacht ik wel pedieu van de organisatie.
Van Geert.
Ja.
Nee, we zitten met onze virtuele jogging achter het station, Aterstalse. En we hebben daar om de veiligheid van de lopers toch te waarborgen, hebben we aan de stad gevraagd of dat ze niet mee wouden denken. En hebben we een zone 70 voor het traject, het stuk van het traject van de jogging, mogen verlagen naar een zone 30.
Ja.
Dus dat is wel, eigenlijk wel fijn dat de stad meegedacht heeft. Want een virtueel evenement is natuurlijk niet verkeersvrij. En op die manier hebben we het toch een beetje veiliger gemaakt.
Ja, daardoor heb ik 2 keer zo lang erover gedaan, zo net, want ik hou mij wel.
300 meter aan 30 kilometer per uur.
Ja, daarmee ben ik al. Tweede probleem, ik moet straks weg.
Ja.
Hè? Want ja, goed, corona is zich aan het oplossen in dit hele land. Er zijn terug openingen, recepties. Wat brengt mij nog in de problemen dit weekend? Handbaltoernooien van mijn kinderen opnieuw. Ja, kortom, ik heb geen tijd meer om gewoon rustig op mijn gemak te komen podcasten. Met u was dat maar moeilijk. We gaan dat beter moeten plannen.
Zit jij al...
Ik zit volgeboekt, het hele weekend.
Maar zit jij ook al ingeboekt qua vaccin?
Volgende week.
Ja. Ja, ik ben het 2 weken... Wacht, nee, de 24ste? Ik, hè? Ja, de 24ste.
Ja, ik een week vroeger.
Ja. Ja. Binnen 2 weken.
Dus hopen dat we het halen. Ik hoop gewoon dat ik er niet ziek van ga worden, want het viel mij net op. Zondag in de triathlonclub, waar ik ben voor de eerste keer terug mee buiten gaan rijden met de club. Misschien ook wel nieuws. Ik heb heel lang alleen gereden, omdat ik op wattage moest rijden. Ik heb zondag 120 kilometer meegereden. Ja, mijn eerste 100 plus 100 sinds heel lang.
Mm-hmm.
Maar lekker in de buik van het peloton, geen werk gedaan. Op de berg is heel rustig, dus dat was plezant.
Ja.
Maar daar kwamen ervoor 2 man die ingeënt waren en die allebei ziek geweest zijn 1 week lang.
Een week zelfs?
Ja, bij de eerste prik en...
Welke gaat je krijgen? Pfizer?
Pfizer, ja.
Idem.
Dus ik heb nu schrik dat sportmensen misschien wel beïnvloed zijn door dat coronavirus.
Een paar dagen toch, hè?
Ja, daar heb ik geen zin.
Allee, de maximale inspanningen mocht je... Allee, worden afgeraden de eerste 48, want we hebben het erover gehad, hè. 48 à 72 uur.
Dat komt heel slag uit, want ik heb donderdag terug zwemtraining. En sinds gisteren zijn de cafetaria's ook terug open. Dus,
maar dat is geen maximale inspanning, hè?
Na de training was het maximale inspanning gisteren. Ook omdat wij maar... Ja, 9:15 zijn we uit die kleedkamers en om 11:30 moet alles terug dicht. Dus
ja.
Dat is toch 1:15 echt submaximaal, zo.
Mm-hmm.
Ja. Maar oké.
Geweldig.
We zitten in aflevering, in deel 2 van de...
Ja, controversiële clichés.
Ja. Hebben we veel klachten gekregen?
Nee, eigenlijk niet. Wel veel grappige opmerkingen. We zijn vaak getagd geweest in foto's waar dat lopers en luisteraars dus aan een verkeerslicht stonden. Ik weet eigenlijk niet, wij zeggen altijd rood licht, maar dat klinkt zo negatief. Je kunt ook gewoon groen licht zeggen, want dat is veel positiever. Of een verkeerslicht, want dat is altijd juist. Hè?
Ja,
dan maakt het niet uit of het rood, oranje of groen is.
Stoplicht.
Stoplicht. Ja, nee, dat is ook weer negatief. Stop. Een verkeerslicht. Ik ga proberen verkeerslicht te maken.
Ja. Ja, die heb ik zien passeren.
Ja. Zo hebben er verschillende gehad die dat grappig vonden.
En ik betrapte mij 1 of 2 dagen na onze uitzending erop dat ik... Ja, ik moest ook een drukke weg oversteken. Ja. En toevallig kwamen er 6 auto's aan, dus ik ben doorgelopen en dan terug omgedraaid.
Ja, een uke gemaakt. Ja, hè? Ja. We hebben dat nog gedeeld op onze Instagram-account.
Een weg die gevolgd kun je toch gewoon verder lopen en dan iets verder oversteken en dan terugdraaien. Dat gaat. Grappig vandaag, trouwens, om terug te komen op de vorige aflevering, ik kreeg een mail van Runners World, denk ik, vandaag net, waarom dat een marathon 42,195 is voor onze organisatie en voor onze klok meer. Hebben we dan de vorige clichés beantwoord? Ik weet niet meer wat we beantwoorden.
Nee, we hebben het wel... Ja, we hebben het erover gehad.
Dat een GPS-horloge toch fout is.
Fout is, ja. Okay. Vandaag stond, dat het alleen de uitslag is die dat de organisatie deelt.
Ja, vandaag stond met een vrij correcte uitleg, de hele uitleg trouwens, in een artikel van Runners World. Dus je kunt dat online terugvinden.
In kort?
Ja, in kort ging het erover dat ze uiteraard de kortst mogelijke weg afmeten. Dus als je die kunt lopen, dan heb je in principe nu 42,195. Alleen bouwen ze dan ook nog eens een veiligheidsmarge in, dat hem lang genoeg is om een record te kunnen erkennen. Dus in C is hem sowieso wel te lang. Als je de normale weg volgt. Als
maar
je
zijn de 20 meter...
Nee, dat ging over 100 of 120 meter extra. Dus die ze extra inbouwen als veiligheidsmarge om zeker te zijn dat hij lang genoeg is om een record wel te kunnen erkennen. Stond daar heel schoon uitgelegd.
Ja, dat ga ik een keer lezen. Ik vind dat lang.
Want het exact afsnijden van de bocht, als dat leed, kun je dat niet altijd.
Nee. Dus nee, zeker niet wanneer dat je in een drukker peloton zit.
Ja, dus daar gaat die 200 meter extra, of die 500 of die 1000, als je alle buitenbochten pakt. Mm-hmm. Een bocht kwam toch neer op 12 meter extra of zoiets. Dus, en als je dan de heel druk bevolkte marathons neemt, denk aan Valencia. Berlijn zit je nog niet geweest, maar datzelfde. Als je daar gaat je richting Ziegenzuilen, de eerste 2 kilometer, denk ik al. En dan moet je eigenlijk de rotonde rond de Ziegenzuilen. Ja, als je daar de buitenkant zit...
Voilà. Oké. Klinkt, allez, is logisch natuurlijk. Hè?
Dus ik vermoed dat Runners World naar onze podcast geluisterd heeft en bedacht van, we gaan er een artikel
daar gaan we een artikel over schrijven. Nee, we hebben 1 opmerking gehad van iemand die dat zei, oké, dan ben ik geen loper of geen hardloper volgens de mannen van de running crew. Maar dat klopt niet helemaal. Het was iemand die dat niet deelnam aan wedstrijden. En ja, een van de dingen, van de opmerkingen was van, dat je doelgericht... En meestal is een doel een wedstrijd, maar op zich vind ik dat niet. Een doel moet geen wedstrijd zijn. Een doel kan een eigen geformuleerd doel zijn. En gewoon, zij wil graag met structuur trainen. Ik vind dat...
Dan zet je ook een hardloopster.
Tuurlijk, dat vind ik ook. Bianca loopt sowieso met de t-shirt van de running crew, dus ik vind dat ze dan per definitie, als je dat shirt aan hebt...
Als je dat shirt koopt, zet je een hardloopster.
Voilà. Ja, dat kan niet anders.
Ik heb ook positieve signalen teruggekregen. Ik moet nu spontaan aan Glenn denken. Die kent jij ook uiteraard. Ja. Ging normaal de marathon van Berlijn doen dit jaar. Om privéredenen en gebrek aan trainingsmogelijkheden zal het niet doorgaan. Dus hij gaat focussen op een halve. Maar hij liet zo heel fijn vallen. Ik moet toch geen marathon lopen om een loper te zijn, heb ik in de podcast gehoord.
Nee, maar dat vind ik ook. Allee.
En dat heb ik nog 2 of 3 keer teruggekregen van iemand. Dus dat was wel leuk.
Tuurlijk. Het is... Een marathon is geen must. Je bent pas een loper als je een marathon hebt gelopen. Is een van die clichés die dat we binnen hebben gekregen, die dat ik niet afgevinkt heb. Terwijl we volgens mij wel behandeld hebben. Dus ik heb hem nu net afgevinkt. Maar ik vind, je bent geen loper als je pas een marathon hebt gelopen. Wat dat niet wegneemt, dat als je... een loper zijt die dat een marathon aan kan, is het een hele mooie gebeurtenis.
Ja, dat denk ik ook. Maar dat is hetzelfde als je voetbalfan bent en je moet naar Stadion X geweest zijn, omdat je zegt, dat is nu wel het Walhalla. Ja. Of ik wil eens naar de Tour gekeken hebben, of zo van die. Ik heb ook nog geappt.
Zit je ooit naar de Tour gaan kijken?
Nee.
Ja, ik wel.
Op tv wel, hè.
Ja.
Maar ik heb net vernomen dat Michel Wuits het scherm gaat verlaten.
Klopt, dat wordt raar.
Ja, ik heb nooit koers gekend zonder Michel.
Nee. De Vuelta 99 met Van den Broeke. Van den Broeke voorbij Zarabaitia. Met de klap erover.
Ah, oké. Okay. Ja, nee. Ik ken nog tot in de Rijn terug. Ik denk dat 96, 95. Ja.
Dat zijn de, Dat is de stem en de telefoonverbinding op dat moment nog. Ja. Hè? Dat was de grij in het stemgeluid. Dat zijn dingen die je nooit vergeet. Dus inderdaad, als Vlaming is het afscheid van een monument eigenlijk volgend jaar. Hè?
Ik ben hem ooit tegengekomen op de wereldkampioenschappen in Valkenburg. Mm-hmm. Philippe Gilbert vlamt daar de Kolberg op.
2012 zeker, hè? 2013, 2012.
Zoiets, ja, 12 denk ik. Ja. 2011 was het boerenjaar van Philippe Gilbert.
Ja, en dan heeft hij zijn wereldkampioen geworden daarna.
Ja, jaar daarna. Ja. En hij vertrok op de Kolberg, dat weet ik nog. En door. En iets daarna, dus wij zaten in het Vlaams dorp, denk ik, heette dat. Daar zat zo de bonden en alles. Boven op de Kolberg. En ik was daar op uitnodiging. En er was een persconferentie met de wereldkampioen, dus met Philippe Gilbert. En wij probeerden langs alle deuren binnen te geraken en niks. Hè. Security aan alle deuren, dus niet binnen te geraken. En op een moment komt dus Michel Wuits door. En ik denk, ja, dat is mijn kans. Dus ik ga langs Michel staan en ik begin tegen hem te babbelen. In de hoop dat die security mij ook gerust zou laten. En ja. Ons alle twee tegelijk zou binnenlaten. En ik vroeg toen aan hem, ik zeg... Zegt Michel, de terechte winnaar. En die begint mij dan een heel uitleg te geven. Ja, absoluut, want ik vond het blok van de Belgen en zo verder.
Sterke Bjorn Leukemans toen ook die
dag. Ja, en Bonne, die daar ook nog een moment aantrekt, hè, voordat ze de Kolberg opdraaien. Dus die een heel uitleg kreeg van Michel. En toen dacht ik, amai, dus, je kent mij niet. En je begint er gewoon een heel koers in te leggen.
Gepassioneerd.
Ja, tot ik natuurlijk 3 seconden later door de security werd tegengehouden. En de zaal uit mocht.
Maar, niet gelukt.
Nee. Kleine anekdote.
Michel is trouwens ook loper. En marathonloper.
Heel goede aflevering bij de Jogclub trouwens.
Ja. Ja. Ja.
Want daar vertelt hij over zijn drankjes in de hotels in Italië en zo verder. Dat is mij bijgebleven.
Ja. Ja. Nee, maar ik vind... Je bent pas een loper als je een marathon hebt gelopen. Nee, voor mij niet. Aan de andere kant geef ik gerust toe dat het wel mijn mooiste loopervaring is. Omdat ik... Ik vind het... Die marathonafstand is 42 kilometer. Ja, nee, pak niet 42 kilometer, maar is 32 kilometer beheersing. De eerste 32 kilometer van een marathon, wanneer dat je getraind bent, kun je sneller lopen. Maar moet je beheersen, omdat je die laatste 10 kilometer nog moet doorspartelen. En zeker vanaf 36.
Goeie samenvatting.
Ja, dus ik vind dat... ik vind die beheersing die dat een marathon noodzaakt, die zelfcontrole en het constant... tegen de grens aanzetten, maar er niet overgaan. Die mate van beheersing, ik vind dat magisch dat ik dat heb mogen ontdekken. Want ik was natuurlijk gewend om als jeugdatleet 2 rondjes rond de piste te lopen en daarna proberen wat dat voor mij snelle 5 kilometers waren. Dus wanneer ik daar crashte, dan hoorde het erbij. Dat was de kunst van het vak, bij wijze van spreken, om die grens op te zoeken. Terwijl bij de marathon moet je juist constant onder die grens blijven. Dus ik vind dat dat is een beloning van regelmaat. Dat is een beloning van zelfinschatting wanneer het goed gaat. Dus ik vind dat is op zich wel magisch, maar ik voel mij niet meer loper omdat ik nu een marathon gelopen heb.
Nee, want die 5 of die 10, die loop je elke week als je dat wilt.
Ja.
Die herkansing is juist, dat is ook het mooie en het tragische tegelijk van een marathon.
Van de marathon, ja.
Die herkansing, dat is niet van, we doen dat volgende week nog eens, of de week daarna. Mm-hmm. Of, dat is
Dus dat maakt het wel unieker.
Ja, en het heeft een voorbereiding nodig om in
die dat specifieker is. Ja. Omdat je niet constant elke week de pleuris mocht lopen. Ja.
Over pleuris gesproken, ik heb u nog geappt. Ik had een van de betere marathongroepen in Nederland, ik ga het niet noemen bij naam, had ik weer met droefheid een bericht moeten lezen natuurlijk. Ik vond dat heel jammer. Ik heb er niet op gereageerd, omdat ik die polemiek ook niet online wil starten. Mm-hmm. Ik wil dat gerust in een gesprek met iemand wel. Maar daar reageerde eigenlijk iemand op de vraag, waarom is die tijdslimiet en laten ze nog wel door en krijg je nog wel een medaille als je 5:30, 6:00, binnen 6:00 finisht, terwijl de cut-off tijd 5:30 is. We hebben het daar de vorige aflevering over gehad. En daar antwoordde iemand heel, heel simpel op, vond ik, zelfs niet arrogant of zo, van, zou je niet beter een ander doel stellen dan proberen om een 6:00 een medaille op een marathon gaan te halen? Ja, en die kerel werd volledig afgebroken. Mm-hmm. Toen daar hebben we het vorige week over gehad.
Ja, ik vind het onterecht. Ik vind dat die man deed een juiste inschatting, volgens mij, van wat dat nog verantwoord is als sporter.
Ja, ik vind dat jammer. Dat je dan direct 3, 4, 5 man daar ziet opspringen van wow, en wie zit je om te bepalen wat die in tijd moet zijn? En die 7-0-loper, en als die dat wil, dat is een goed doel. Allemaal heel goed, hè. En nogmaals, alle respect voor alle lopers.
Je moet niet afgekraakt worden op een mening.
Nee. En ja, oké. Wij delen die mening dat we vorige week al gezegd hebben.
Ja. Dus, ja. Er mag voor mij inderdaad een cut-off zijn.
Ja.
Hardlopen is een goedkope sport.
Moet ik daarop, of ga jij daarop antwoorden?
Maar ik heb een mening in ieder geval, ja.
Ik fiets,
maar jij mocht, voilà.
Ik fiets, dus hardlopen is een zeer goedkope sport.
Ja, ik denk inderdaad dat hardlopen een goedkope sport is. Een loper doet graag uit, doet graag alsof lopen duur is, bij wijze van spreken. Maar vergelijk het met andere sporten. Vergelijk het met teamsporten waar je lidgelden moet betalen. Clubcontributies moet betalen. Vergelijk het inderdaad met...
Heb jij uw Nederlands hardboekje weer uitgehaald? Dat je
nee.
Zowel in Vlaanderen als in Nederland verstaanbaar wilt zijn.
Maar vergelijk het met sporten waar dat je een bepaalde infrastructuur nodig hebt. Dan vind ik inderdaad dat lopen op zich wel meevalt. Want ja, ook al fiets ik niet, ik heb hier wel een koersfiets staan. Ik heb een mountainbike staan. Waarom? Omdat op het moment dat ik het nodig heb, dat ik het onmiddellijk heb... En dat ik er niet nog een moet gaan kopen, bij wijze van spreken. Dus die zit nu vooral op de wacht. Maar eigenlijk heeft die investering in die twee fietsen... dat heeft mij al meer geld gekost dan 5 jaar lopen, denk ik. 5, 6 jaar lopen. Ja. Want het enige wat dat slijt... Zijn je schoenen. Want laat ons eerlijk zijn, wanneer je een keer goed investeert in technische loopkledij... Dan dat slijt eigenlijk niet. Hè.
Ik heb zo'n lade, die ligt vol met loopkledij.
Ik vind het grappig dat... Alle de running teams, gelijk die van Essex en Brooks, dat er daar zoveel setjes uitgedeeld worden. Maar dat is eigenlijk, wanneer dat je kledij goed is en die kledij is goed, is dat helemaal niet nodig. Ik vind een loopkledij is geen modeartikel voor mij. Ik heb nog altijd mijn donker antraciet Nike broeken van 10 jaar geleden, die niet in de winkel verkrijgbaar zijn, omdat het zo van die clubbroeken zijn, die waren dan iets goedkoper. Dat was €34 voor een lange tijd. Wel, deze winter is voor de eerste keer er een gaatje in gekomen aan mijn kruis, van er gewoon de hele tijd die broek aan te trekken. Maar die broeken die gaan 10 jaar mee, mijn t-shirts, die gaan ook al zoveel jaren mee. Dus op dat vlak zijn het alleen uw loopschoenen die dat echt slijten, waar dat je echt vervanging nodig hebt.
Ja.
En natuurlijk... Die loopschoenen, daar kiest je zelf voor. Hè. Ik ben iemand die dat ervoor kiest om een trailschoen te hebben, een duurloopschoen, een intervalschoen, een temposchoen, een wedstrijdschoen à la Vaporfly, waar dat je dan €300, als je hem aan de volle prijs zou kopen, moet tegenaan gooien. Dus dan dat kan het duurder maken. Maar dan heb ik nog heel veel jaren nodig om aan de investering te komen van een carbon koersfiets, bij wijze van spreken.
Ja, maar ook met koersfietsen. Allee, schoenen kosten ook geld. Mm-hmm. Fatsoenlijk paar schoenen, 150, 200, 300, 400 zelfs, als je naar de betere gaat.
Onderhoud, vervanging van nieuwe onderdelen, nieuwe groepen op je fiets steken.
Banden. Ja. Allee.
Wanneer dat je zwemt, dan moet je betalen voor het zwembad. Mm-hmm. Terwijl dat als loper trekt je gewoon de natuur in, of de straat op, of je gaat naar de publieke atletiekpiste. En
zwembril, snorkel.
Maar het zijn vooral paddles. Die recurrente kosten. Ik denk...
Ja, maar ik heb daar nu recurrente kosten op, want mijn hond heeft dus vorige week na zwemtraining...
Oké, dan is het recurrent.
Ja,
elke
mijn
maand.
Zwembril en mijn snorkel tussen gehad.
Ja, dan is het recurrent.
Ja.
Nee, op zich vind ik vind hardlopen...
Ja, je maakt dat zo duur als je wilde.
Tuurlijk, ja. Maar in C is het geen dure sport. Want je moet je niet aansluiten bij een sportclub. Je moet geen infrastructuur afhuren.
Je moet geen duur horloge rond de pols hebben.
Nee, dat gezegd zijnde ben ik op zoek naar een nieuwe. En,
ik ook.
Ja.
Ik heb de 945 LTE gezien.
Ja, idem.
Maar ik kom pas in de zomer uit. En...
Ja, ik vind het vooral spijtig dat ik heb de 645 met music. Een van de eerste klokken waar dat music op mogelijk was. Ik maak daar ongelooflijk hard gebruik van, omdat ik daardoor ook de podcast kan beluisteren tijdens de trainingen. Maar die krijgt voorlopig geen opvolger en dat staat ook niet in, zit ook niet in de pijplijn.
Maar de 945 heeft muziek ook...
Maar ik bedoel, ik vind het gewoon spijtig dat... Want de 945 is de multisport horloge en op zich heb ik dat niet zozeer nodig. Want als ik ga fietsen, heb ik daar ook, voor die paar fietsritjes dat ik doe, heb ik natuurlijk wel een hoe heet het, de Garmin fiets GPS'en?
Ja.
Hoe heet ze weer?
Ja, je hebt de Edge.
Okay. Allee, ik bedoel eigenlijk de Forerunner dan de Edge. Ja. Dus hardlopen.
Dus als Garmin luistert, wij moeten 2 klokken hebben.
Garmin Belux. gaan we ze taggen.
Ja.
Nee, dus ik vind, zijn we het erover eens dat hardlopen niet, geen dure sport
hoeft
is?
Hoeft niet duur, je kunt dat heel duur maken, ja. Zo simpel is het.
Maar ik vind, de meeste artikelen, kledingartikelen, zijn best duurzaam. Die doe je heel vaak aan. Ja.
Investeer er één keer te goed in.
Ja.
Ja. En schoenen, oké. Okay. Schoenen is het enige. Hoe meer dat je loopt, hoe meer schoenen dat je moet kopen.
Maar dan heb je er ook sneller plezier, meer plezier van het lopen. Wat gaan we nog? Nummer op is gaan.
Bij u wel.
Nee. Nee, ik heb ook al wedstrijden gelopen die dat ik gewoon...
ik heb al
waar ik als groep samen bleef.
Ja. Dus daar hetzelfde. En als pacer, dat je zoveel voldoening haalt bij die man anders.
Ik heb u gepaced.
Ja, voilà.
Ja, hey, ziet je.
Ja. Ik heb het wel nog deze week gezegd. Ik weet niet meer. Sophie en Valerie waren gaan lopen.
De halve marathon.
Ja. En Sophie zei van, in het begin zijn we wel samengebleven. En toen heb ik er wel gezegd, niet akkoord. Als je een wedstrijd loopt en je gaat vol...
Nee, heeft iedereen... dan moet je niet naar elkaar... Als je vol gaat, moet je niet naar elkaar kijken.
We hebben samen vaak genoeg aan een marathonstart gestaan met heel veel mensen. En dat was ieder voor zich. Mm-hmm. Dat is gewoon juist.
Komt je elkaar tegen? Fijn.
Ja.
Maar...
Ik kom elkaar zelfs liever niet tegen, want dan heb je het gevaar dat je tempo aanpast of weet ik veel wat.
Ja.
Maar... Oké, met een nummer op. Hangt van je ambities af, denk ik. Mm-hmm. Gewoon bij de start van die wedstrijd.
Ik moet wel zeggen, dat heb je ooit opgegeven? Tijdens een wedstrijd?
Visea, ene.
Ja.
Toen je mij hebt zien opgeven. Maar ja, dat was een heel ander verhaal. Daar komen we ook nog wel ooit op terug.
Ik heb de Venloop ooit een keer opgegeven.
Ah ja, dat is juist. Toen ben ik je voorbij gelopen aan de brug.
Ja.
Inderdaad.
Dat was,
brug opdraaiend.
Ik was volledig stuk.
Ja.
Volledig stuk. Ik ben ziek, ook al ziek die week en dacht dat het eruit was, maar de hartslag ging dadelijk naar omhoog. Ik begon ongelooflijk hard te zweten en ik kon amper nog mijn marathontempo trekken op een halve marathon. Dus dan, dat was einde verhaal. Toen heb ik opgegeven. Dus dat was wel, nummer op is gaan. En als het dan niet lukt, dan als je het moeilijk hebt tijdens een wedstrijd waar dat je niet maximaal gaat, loopt je ze makkelijker uit dan wanneer dat het gebeurt bij een maximale wedstrijd.
Ja, maar ik denk dat je mindset vooraf was ook niet goed toen.
Nee, tuurlijk. Ik was ziek en ik twijfelde al. En dan worden alle voorwaarden al gecreëerd om makkelijker uit te stappen.
Ik ben het nadenken, maar ik denk niet dat ik ooit bewust opgegeven heb. Dat ik zei van, nee, ik stop, ik ga terug. Ja, Visee was een apart verhaal. Mm-hmm. Daar wisten we het op voorhand eigenlijk al dat ik ging stoppen.
Ja, ben ik meegegaan, omdat ik het verwachtte.
Ja, maar voor de rest heb ik nog nooit gezegd... Ik heb altijd uitgelopen hoe slecht mijn tijd ook was.
Mm-hmm. Ja?
Ja, nee.
Dus nee?
Voor mij hangt af van het doel van de wedstrijd.
Mm-hmm. Hardlopen is wedstrijdlopen. Eigenlijk is die ook al aan bod gekomen. De vorige was van Lins trouwens, ik weet niet of ik dat gezegd had. En nu van Cheesy. Hardlopen is wedstrijdlopen. Zit daar... hebben we eigenlijk ook al vorige keer behandeld. Hebben we nu al een beetje aangehaald. Nee, ik vind van die...
Ik ook niet.
We hardlopen is in mijn ogen wel... je hebt een bepaalde motivatie nodig. En je bent op zoek naar een zekere regelmaat. Dat maakt u een hardloper. Maar die regelmaat of die motivatie moet niet resulteren in een wedstrijd.
Een wedstrijd is ook zo relatief. Hè? Er is altijd iemand sneller dan u. Tenzij dat je Kipchoge...
Ja, tenzij dat je het beste van de wereld bent.
Voilà.
Ja.
Dus, jij hebt vaak meegedaan voor overwinningen misschien, of toch?
Nee.
Ja, toch. Hier in de regio heb je vaak meegedaan.
Maar
voor...
nee, ik zit minuten achter de eerste
kom,
lopers.
Kom, je hebt nog de Aterstosse 2000 aan op uw naam staan op de 5 kilometer, denk ik.
Ik denk niet dat ik ooit gewonnen heb.
Ik denk dat je jaar is, dat je
dat is in ieder geval,
maar goed,
ja, dat is in ieder geval, zijn dat wedstrijden omdat er niemand anders is.
Okay,
maar, niet omdat je goed bent.
Ja, je doet nog mee, hè. In mijn categorie doet je al zeker niet meer mee. Dus mijn persoonlijke benadering is, een wedstrijd, dat is altijd fijn omdat je dan, je leert na een tijd, zeker in je regio, de lopers kennen die zo in je buurt zitten.
Mm-hmm.
Dus dat is zo'n beetje onderling wedstrijdje, we gaan wel aanpikken. Maar eigenlijk loop je altijd tegen jezelf.
Je loopt altijd tegen jezelf, ja. En daar kan een training even leuk zijn, een zware training kan dan even leuk zijn, bij wijze van spreken, als een wedstrijd.
Ja, maar de wedstrijd prikkel, geeft stress bij, geeft energie,
dat is wat dat ik zoek.
Ja.
Ik zoek die prikkel net op. Ik vind net dat wat voor mij het leuk maakt. Maar Ik heb nooit meer gelopen dan een jaar zonder wedstrijden, zoals vorig jaar. Dus ik heb die wedstrijden echt niet nodig om te trainen.
Nee, dus want dan zou niemand nog loper zijn. Ik denk dat er integendeel veel meer lopers bijgekomen zijn de afgelopen jaar.
Ja, terwijl het er net geen massa-events geweest zijn. En alleen maar virtueel.
Ik ben nog altijd voorstander om wedstrijden zo toegankelijk mogelijk te maken voor een heel breed publiek. Mm-hmm. In dat kader trouwens heeft Brecht mij gecontacteerd of we met Run DMC terug gaan pacen op de Ambiorix Run. Ja, dat is zo'n event. Wij halen daar enorm veel voldoening uit, omdat je dan juist kunt meelopen met mensen die denken, ah, dat is fijn dat
ik iemand bij mij blijft. Ja. Dus hardlopen is wedstrijdlopen? Nee, voor ons niet. Nee. De perfecte cadans, Michel Janssens, is 180. 180 stappen
vertel
per minuut.
Vertel het maar, trainer. Ze hebben mij altijd gezegd dat dat zo was, maar vertel het maar.
Maar dat is zoals bij veel onderzoeken, is dat het gemiddelde van bepaalde mensen die dat ze op dat moment in die studiegroep hebben zitten, waar dat dan vaak wel goede lopers bij zitten. Als je de perfecte cadans is 180, volgens dat onderzoek natuurlijk wel. Hè. Kom ik daaraan, niet wanneer ik duur loop, niet wanneer ik recuperatieloopjes doe. Ik kom daar enkel in de buurt, maar in de buurt dan effectief. Wanneer ik zware inspanningen doe, waar dat ik snelheid moet halen, dan kom ik wel in die buurt op wedstrijden. Intervaltrainingen durf ik daar een keer hoger gaan. Maar nee, niet de perfecte cadans is 180, want alles hangt af van uw biomechanica. En de gemiddelde biomechanica van toppers laat zien dat 180 goed is, en hoger zelfs. Maar nee. Ik heb wel getraind op een hogere cadans, omdat dat de druk van mijn Achillespees weghaalde voordat ik geopereerd werd. En dat is wel voor een stukje blijven hangen. Dus ik zet 5-6 passen per minuut extra. Dus ik kom van onder de 160 en ik zit nu 165 ongeveer. Maar tijdens mijn duurlopen dan. Hè. Ja. Maar het lukt mij niet, met mijn zeer, zeer, zeer beperkt coördinatief vermogen, om kleinere pasjes te zetten aan een hogere cadans. Want hogere cadans betekent bij mij gewoon ook snelheid verhogen. En je kunt dan zeggen van je moet meer de armbeweging korter maken, want arm- en beenritme is aan elkaar gekoppeld. Maar dat lukt bij mij tot een bepaald niveau. Dus ik ga zeker niet zeggen dat iedereen 180 moet gaan halen, want ik ben zelf het slechte voorbeeld. Mijn lichaam is te lomp om dat te kunnen.
Ook om aan te tonen, ik haal die 180 wel en ik ben een stuk trager dan nu. Dus het heeft niks te maken met loopsnelheid of efficiëntie.
Efficiëntie ergens. Ja, misschien ben ik nog sneller als ik 180 zou halen, maar ik haal 180 niet. Ik bedoel, en dat is bij mij niet op te trainen.
Ik heb daar heel lang op gedaan, want ik was een heel ander toen ik begon te lopen eigenlijk.
Dat is ook een discussie, trouwens. Dat is geen controversiële stelling, maar ons is altijd wijsgemaakt geweest dat haklanding slecht is. Maar,
maar ik had haklanding. Je kent Piet ook bij u, bij Paluco. Zijn schoenen zijn ook volledig weg van achter. Wel, ik was zelden. Ik moest naar een schoenmaker, omdat eigenlijk aan de rest van mijn schoenen niks was en dat die een hak weg was. Mm-hmm. Heel in het begin. En toen heb ik mezelf verplicht van daarop te letten.
Ja, maar had je blessures?
Nee.
Voilà.
Ja, maar nee. Mijn schoenen waren weg na 300 kilometer.
Het is een materialistisch probleem, bij wijze van spreken, maar het was geen fysiek probleem, hè.
En toen ben ik zo eens echt op voorvoet beginnen te landen en kleiner pasjes gezet. En nu zit ik onbewust gewoon op 180. Mm-hmm. Maar mijn vraag is nu wel, want ik moet van Maarten bijvoorbeeld op mijn fiets, moet ik mijn omwentelingen veel hoger krijgen. Om, als ik omwentelingen verhoog aan dezelfde wattage, gaat je sneller.
Ja.
Zit daar ook? Is dat een vergelijkbaar feit?
Tuurlijk. Als je paslengte even groot is, terwijl je meer passen kunt zetten per minuut, dan gaat je ook sneller gaan lopen, hè. Maar je moet alles relatief bekijken. Voor mij is mijn pasfrequentie van 159 naar 165 krijgen op een duurloop is een even grote verbetering als iemand die dat van 176 naar 180 gaat, bij wijze van spreken, of zelfs procentueel gezien een grotere stap. Dus je moet het altijd ten opzichte van jezelf bekijken. En daarom, ik heb er vorig jaar mee demo gelopen met Run Easy. Dat is zo'n een wearable die dat nu via Kinesisten verkrijgbaar is, hoe moet ik het zeggen. Die laten hun atleten kunnen daarmee trainen dan. En daar krijg je je eigen bandwijdte, je eigen reikwijdte, om het zo te zeggen. Okay. Dus een slechte training voor mij, of een training waarin dat ik niet mijn normale loopstijl heb, is waar dat ik eronder zit, bij wijze van spreken. Maar niet onder 180, maar onder mijn normale, gemiddelde pasfrequentie. Ja. Een haklanding bijvoorbeeld, om dat ook de wereld uit te helpen, is helemaal niet zo negatief als dat voorgehouden wordt. Want meer en meer onderzoeken zeggen dat er niet meer blessures zijn bij haklanders bijvoorbeeld. Maar dat is ons een bepaalde periode wel wijsgemaakt geweest, omdat barefoot running opkwam, et cetera. En dat de mens, wanneer dat hij normaal hard loopt, niet op de hakland.
Ja.
Maar allemaal onzin.
Ik heb trouwens de dinsdag nogmaals de perfecte loopbeweging gezien. Want Dieter Kersten was een trainer op de motten. Dat is onze verse Olympiër.
Ja. Terwijl dat Dieter ook niet de perfecte loopbeweging heeft. Hè, maar heeft voor hem wel een heel efficiënte. Ja. Het is met zijn ellebogen.
Oh nee, hij was op loslopen.
Ja, op de, en dan valt het mee.
Op de boomschors.
Ja, de Finse piste.
Ja, die zweeft daarover. Als ik daarop ga, ik zak in tot in mijn middel straks. Ja, nee, dat is toch schoon als je hem ziet lopen.
Ja, absoluut. Meer varianten op dezelfde stelling. Meike, die dat stuurde, als je wandelt tussendoor, ben je geen echte hardloper. Meike, of ga ik nu gewoon Mieke verkeerd getypt hebben? Sorry. De mannen van de jogclub hebben ons gevraagd van stappen bij een trailrun. Is dat done of not done? En als je wandelt tussendoor, ben je geen echte hardloper. Is dat done of not done? Ik denk dat tijdens een trailrun dat het erg aanvaard wordt dat je stapt. Daar kijkt niemand naar. Doet je dat tijdens een stratenloop, een wedstrijd, dan denk ik wel dat er naar je gekeken wordt van je kunt niet die 10 kilometer uitlopen. Als je wandelt tussendoor tijdens een training, dan wel chapeau, want dat is waarschijnlijk
dat is
op dat moment nodig.
Ja.
Dus dat
als
maakt
het
wandelen.
Doet, moet je wandelen, ik bedoel.
Het wandelen tijdens een training. Maar ook omdat je gemiddelde intensiteit naar beneden moet halen. Dat is voor mij helemaal geen negatieve bijklank. Maar op een wedstrijd, ja, op een wedstrijd wel. Een wedstrijd heb je in principe getraind om die uit te lopen.
Ja,
want we hebben het over de marathon gehad. En wanneer dat je daar 10 kilometer van wandelt, bij wijze van spreken. Ja. Dan zit je inderdaad voor mij niet echt een hardloper. Maar doet je dat tijdens je training, dan luister je gewoon heel goed naar je eigen lichaam.
Maar, ik heb
maar
wel
je doet het
geleerd
op training om het niet te moeten doen op wedstrijd.
Ja, maar ik heb geleerd om niet vooringenomen te zijn. Dus als je iemand ziet wandelen, vroeger dacht ik, goh, die kan niet meer.
Nee.
Of,
als trainer heb ik daar altijd iets doelmatig in gezien. Als die wandelt, is dat omdat die moet wandelen.
Ja, of omdat hij ergens pijn heeft. Of om, weet ik veel wat, omdat het misschien niet gaat op dat moment. Of omdat je met een start-run bezig bent, wat ik absoluut alle respect voor heb, want iemand die met start-run start veel bewuster met lopen dan iemand die gewoon begint te lopen. Maar ik heb dat afgeleerd. Sinds ik zelf loop en zelf ervaar wat het is om intervallen en zo verder te doen, dan ik kijk niet meer op als er iemand aan wandelen is in loopkleding.
Ik heb zelfs gewandeld tijdens een duurloop al. Gewoon op dat moment dat ik voelde van hier ben ik, dit is niet het gevoel dat ik moet hebben tegen die snelheid, dus dan wandel ik even om weer op adem te komen. En
soms zou ik het moeten doen.
Ja, tuurlijk. Dus ik vind dat helemaal geen schande om te wandelen. Maar tijdens een wedstrijd op de weg,
ja,
wordt dat
de ambitie niet.
Nee, en wordt dat dus niet zozeer aanvaard. Tijdens een trailrun, zoals dat de mannen van de jogclub zeggen, ik kan er mij best wel inkomen dat daar bij een steile helling dat je niet fout bekeken wordt, dat hoop ik althans, dat je niet fout bekeken wordt wanneer dat je daar, want dat kan efficiënter zijn om naar boven, snel naar boven te wandelen dan traag te lopen of te joggen op dat moment.
Klopt.
Ja. Nog eentje waar we allebei wel een keer mee geconfronteerd zijn, van Stefanie. Bij het minste pijn stoppen met lopen. Dat is ook zoiets waar dat wel controverse over bestaat. Ik voel iets, ik stop. Of ik voel iets, maar ik kijk wat dat het binnen 5 minuten zegt.
Hebben we het over een wedstrijd? Hebben we het over een training? Want in een wedstrijd, mijn goede vriend Geronimo heeft me dat geleerd, pijn is gewoon uw hersenen wat even zeggen.
Ja.
Schakel dat maar uit. Denk even weg van die pijn, loop daar gewoon door. Bij een training, nu, als je ervaren loper bent, voel je wel heel snel of het iets fout is, of dat het gewoon, ik weet het niet. Ik stop niet snel.
Mm-hmm. Nee.
Ik zal niet snel zeggen, oei, ik stop. Het probleem is dat ik heb leren lopen met pijn, omdat mijn teen niet in orde is. Dat hoort je wel in andere afleveringen. Dus dat is niet comfortabel, hè, maar na een tijd vergeet je dat je meer pijn hebt.
Ja, dat is waar. Ja. Voor mij is er een groot verschil in mechanische pijn. Ik voel hier dat mijn knie maar ik weet dat dat betert. Of ik heb mijn hamstring verrokken, bij wijze van spreken. Ik heb een kleine... Dan stop ik wel. Met een ontsteking ook, trouwens, omdat de wetenschap tegenwoordig zegt dat dat mag. Je mag je lichaam belasten wanneer dat je een ontsteking hebt, want dat zorgt voor doorbloeding. Dus stoppen is vaak de vijand. Dus er is een groot verschil afhankelijk van wat de pijn is. De reden van het stoppen, welke pijn dat je hebt, heb je spierpijn. Ja, dat kan gevaarlijk worden om dan door te lopen, omdat je dan richting verrekkingen en eventuele scheurtjes gaat. Terwijl wanneer dat het kniepijn, ontstekingspijn is, ja, dan hangt het gewoon van de intensiteit af wat dat je moet gaan doen.
Ik herinner mij, ik heb toch ooit mijn adductoren last gehad en zo. Ik had toen pijn en ik ben zo dom geweest om dan te gaan intervallen. Hoge intensiteit, mm-hmm. snelheid, ja. Dat is niet goed.
Nee.
Dus als je iets voelt, overdrijf dat niet en ga dan niet heel hoog in intensiteit ja. gaan. Gewoon.
Zoek u een goede kiné,
ja.
fysiotherapeut, en kijk wat dat die zegt. Hè.
Want dat was het grappige. Toen heb ik Timmen leren kennen met die adductoren en dat ik dacht van, ja, fuck, ik kan niet meer lopen, ik mag niet meer lopen, dat is weken rusten, weet ik veel wat. En het eerste wat die zei is, je hebt mogen lopen.
Ja.
Belasten.
Ja, belasten. Ja, klopt. En dat zou... De biochemische reactie in stand houden, bij wijze van spreken. Waarom een ontsteking en warmte is goed. Hè? Bijvoorbeeld ook omdat dat wil zeggen dat je lichaam tegen die ontsteking aan het vechten is. Dus afkoelen is vaak slecht. Want wat dat het minste wat dat een trainer vroeger ons tegen ons zei, was leg ijs. En ja, ijs lijkt helemaal niet zo vaak de oplossing te zijn. Wat ik best grappig vind. Want wij hadden constant 3-4 ijspaks in de diepvriezer liggen om uit te halen wanneer nodig.
Ja, dat is juist. Mijn laatste marathon in Spanje trouwens, in Valencia, had ik ook die ontsteking, dat weet je.
Mm-hmm.
En dat was toen gewoon de kunst om te starten aan die marathon. Niet te stoppen, want ik wist als ik moest stoppen, dan was het gedaan. Dan kon ik niet meer terug weg. Maar ook dan, in een marathon heb je niet die maximale belasting, heb je niet die zwaar belasting. Dus dat was gewoon 42 kilometer uitlopen. Hè.
Ja.
Op vrijdagavond kon ik niet te goed naar het restaurant wandelen.
Nee, en zwaar.
Op zondag loop je een marathon uit.
Dus ik vind pijn bij het minste pijn stoppen hangt van de pijn af. Wanneer dat het ontstekingspijnen zijn of het zijn echte verrekkingen of scheurtjes.
Ja.
En hangt van het doel af. Stop het, felle pijn tijdens een trainingsperiode, stop, want dat krijg je nog wel verteerd. Tijdens je doel,
het laatste van je wedstrijd,
zou ik het niet doen.
Loop je gewoon door.
Loop gewoon door. Daarna heb je toch recuperatie. Laat je goed onder handen nemen. Maar praat toch altijd met uw specialist, om het zo te zeggen.
Je gezondheid gewoon niet op spel. Nee. We zijn maar amateurs, uiteindelijk.
Voilà. Dan hebben we die ook al getackled. De volgende... Stoppen op 6,98 kilometer, eentje van Geurtsen.
Wat doet jij?
Maakt jij het rond?
Nee, ik stop.
Wat had ik... Ja, weinig tijd, warm, deze week. Dus gisteravond pas laat gaan lopen. Was het gisteren? Ja, het was gisteren dat ik laat ben gaan lopen. En toen ik hier terug de straat in gelopen kwam, had ik net 6 kilometer. En toen dacht ik van, nee, 6 is... Dat is weinig.
Oké.
En dan ben ik nog verder gegaan.
Maar dat is anders.
Ja.
Ik ben gaan lopen. Andy en Wim en Linz is daar ook bij. Als je bij die aan de ser terugkomt van het lopen, en die hebben 13,92 om te gaan af te... Die lopen door en die lopen terug. En ik ook. Stop, gedaan.
Ja.
Moet geen 14 hebben.
Ja, op dat moment maak ik het rond. Als je mijn Strava bekijkt, dan ga je soms wel een keer zien dat ik zo'n keer 2020 terug op en af loop.
Ik kan me daar niet mee bezig houden.
Maar je ziet het, is iets waar... het is niet controversieel, maar het is wel een cliché inderdaad. Hè.
Ja, en met het kleine panel van twee is er zelfs geen consensus.
Ja, dat moet ook niet. Hè.
Nee.
Daarom is het net een cliché. Hè. Dat wil zeggen dat er zijn die het doen en die dat het niet doen. Anders wordt het geen cliché.
Het is grappig als je dan nu foto's gaat taggen waar je 13,92 of 13,96 gelopen. Net zoals de verkeerslichten, Christophe.
Ja, ja. Afgeplakte tepels en rondvliegend snot, Berdela.
Ja, dat hoort erbij.
Ja.
Als je ze niet afplakt, dan zou je wel eens tegendeel bewezen krijgen.
Ik heb... ik plak ze nooit af. Ik plak ze enkel af op het moment dat ik pijn heb. Dus wanneer ik ze een keer te laat... Allee, of dat ik er niet aan gedacht heb. Ik heb redelijk wel last wanneer dat het regent. Dan durven ze wel een keer openschuren. En dat doet pijn. En dan denk ik er natuurlijk aan om ze af te plakken. Ook zo grappig is dat... we hebben dan plakkers van Hans Laplast, wat dat toch het A-merk is. Ja. We hebben plakkers van het Carrefour-merk. En de plakkers van het Carrefour-merk, die kun je 4 dagen ophouden en onder de douche gaan staan, et cetera. En die van Hans Laplast, die heb je...
Niet?
Nee. Okay. Nee. Dus voor de Belgen, tip, koop je plakkers van de Carrefour.
Ik doe fysiotape erover op marathons. Die brede, uitreikbaar, zit vast.
Ik denk er nooit op voorhand aan. Ik denk er altijd aan wanneer dat het te laat is. Maar dan plak ik ze wel af.
En ik denk zelfs...
En snot.
Mijn eerste marathon trouwens, om daarop terug te in Berlijn, heb ik dat ooit op de beurs gekocht.
Ja?
Ik er toen aan dacht van, ah ja, zo van die speciaal tepelplakkers dan.
Ja.
Snot, ja. Ja,
ik
ja.
veeg mijn neus altijd af aan mijn loopshirt.
Serieus?
Ja. Nee, ik ga nooit ik heb blazen door mijn neus. Ja. Nee.
Fietsen, lopen, ben er een getraind ondertussen.
Nee, bij het fietsen ga ik het, veeg ik het af aan mijn fietshandschoen.
Maar dan hang je toch heel vol?
Ja. Oh, nee, maar nee. Ik doe het niet rondvliegend. Maar
voor de duidelijkheid nog eens, hè, want mensen denken dat als je in een fietspelotonnetje zit, dat je dat gewoon losweg in het midden van het peloton durft doen of zo. Nee, fietsers gaan echt wel opzij, zoeken de kant op. Uiteraard niet bij mensen op de stoep.
Ik heb het verhaal wel al meegemaakt van een loper die dat het in zijn gezicht kreeg van de loper voor hem.
Oh nee, dan heb je toch geen respect. Het eerste wat je doet als je zoiets gaat doen, is om je schouders te kijken.
Ik heb het... Nee.
Want zelfs als ik train, en ik ga alleen trainen, ik heb mijn oortjes in, dus ik hoor niet of er iemand achter mij zit of niet. Als er iemand wind wil pakken, dan kan dat. Als ik ga snoeten, of hoe je het ook moet noemen, snotschieten, dan kijk altijd eerst achter mij, zit er niemand achter mij. Of komt er een fietser aan, of weet want er is toch niks zo digitant als...
Nee, dat was een wedstrijdsituatie.
Ja, nee.
Ja, allee. Voor de winst.
Maar snoeten en tuffen, dat is allemaal hetzelfde. Hè? Ja. Allee, sinds...
ja, je kijkt in principe kijkt je uit.
Lichaamssappen die zich verspreiden over... Nee, je kijkt gewoon uit, dat is heel simpel. Moest ik met een zakdoek kunnen gaan lopen, zou dat ook heel handig zijn, maar dat gaat niet.
Nee, dat is niet praktisch. Nee. Tom de Reren heeft er ook 2 ingestuurd. Komt altijd... Zijn raakvlakken met andere stellingen ook, met andere clichés. Maar gemiddelde snelheden vergelijken in absolute waarde zonder het trainingsdoel te kennen. Dus ik die dat een rondje van 10 kilometer doe aan 4,55 en jij die het rondje van 10 kilometer doet aan 4,54 en dat jij dan zegt van, ik heb vandaag sneller gelopen.
Ja. Ja, terwijl ik waarschijnlijk intensieve training had en jij recup. Ja. Nee, dat...
Dus nooit vergelijken, hè.
Dat leer je toch af? Nee.
Vergelijk alleen met jezelf.
En in een wedstrijd. Als je het ver wilt houden en je wilt met iemand vergelijken, doe een wedstrijd mee.
Waarom met iemand vergelijken?
Weet je, ik ben rapper dan nu. Zo,
dan kun je zeggen, ik had vandaag een goede dag, bij wijze van spreken.
Nee, maar als je dezelfde wedstrijd start, dan kun je naar mijn kijken.
Tuurlijk,
je vergelijkt. Dan kun je zeggen, Christophe, je zit 10 minuten sneller dan mij op...
Ja, maar wat heb je daaraan?
Ja, gewoon dat ik besef dat ik trager ben dan nu. Dat is niet erg.
Ik snap dat je dat doet bij dichte concurrentie, omdat je dan weet hoe is het met mijn vorm gesteld.
Ja, maar... of zo'n complimentjes geven van de man. Peter was vroeger degene die in mijn regionen liep, zo'n beetje. En dan was, Peter, ferm jong, hoe heb je op de 10 gelopen? En eigenlijk vergeleken we dan geen tijd met gemiddeld tempo op die wedstrijd.
Mm-hmm.
Want een gemiddelde tijd wil ook niet zeggen, want als die wedstrijd iets korter is of iets langer.
Ik heb mij nog opgejaagd. De Hoesteltrun heeft zijn parcours aangepast.
Ah, oké.
Dezelfde wegen, maar er wordt 1 lusje in de andere richting gelopen, waardoor dat we een helling die dat we eerst afliepen en die dat we dan... de hoogtemeters werden dan over een langer stuk terug gecoverd.
Ja.
En nu gaat je dus het lange stuk loopt je naar beneden en het steile stuk loopt je omhoog. En dat was vroeger andersom.
Dat was vroeger te goed. Dat je op het einde had je die heel
steile niet op het einde, in de eerste lus.
Oké.
Op dat onverhard stuk in het bos.
Dus en dan denk ik dat je nooit meer kunnen vergelijken?
Nee, ik vind dat echt spijtig. Ja. Want ik ben op dat vlak wel redelijk neurotisch. En dat vind ik dus echt spijtig, dat je kunt nu niet meer het parcours vergelijken, want de berg op die dat je nu moet lopen, en het kasteel van Hardelingen is dat. Dat is best wel pittig. En daar blaast je benen veel meer op wanneer dat je daar tempo wilt houden dan wanneer dat je dat doet aan een veel gezapiger percentage over een langere afstand. Dus dan denk ik van shit. Want tenzij dat het met wegenwerken te maken heeft, maar volgens mij niet, omdat dezelfde weg gelopen wordt. Dat vind ik wel spijtig.
Ja, kleine opmerking.
Ja, je kunt alleen maar vergelijken. Het is al moeilijk om weersomstandigheden met elkaar te vergelijken als de parcoursen dan nog een keer gaan veranderen.
Tongeri run hier in Tongeri, die is al jaren veranderd. Iedere keer veranderd.
Ja, ik vind dat zo frustrerend. Ja. Je weg wordt niet herlegd. Hè. Waarom telkens veranderen?
Is een van de weinigen die hetzelfde blijft.
Vast parcours. Ik ben altijd een fan van vaste parcoursen. Ja. Okay. Niet dat we daar discussie over hebben, want we kunnen hem gewoon niet anders leggen. Nee. Maar hou het zo vast als mogelijk. En dan, Tom, dus een tweede stelling. Snel en ver als starter. Daar hebben we het al vaker over gehad, ook in de podcast. Dat iemand dan zegt van, ik ben vandaag heb ik 5 kilometer zo snel gelopen. En binnen 2 dagen later, nu heb ik 5 kilometer een halve minuut sneller gelopen. Daar is geen eer mee te halen, hè. Vind ik toch niet.
Nee, rustig opbouwen. Gisteren met een buurman gezien, die is ook terug beginnen te lopen. Hij zat nu al aan 7 kilometer. Ik zeg, doen ze wat minder. Iets frequenter,
Al
wat variatie op kortere afstanden.
Als je wilt lopen, is dat de kunst. Is het niet snel lopen, maar is het...
Snel en ver. Dat is juist of iedereen denkt dat je en snel en ver moet kunnen lopen.
Maar dat is helemaal niet het geval.
Nee.
Dat is net als iedereen denkt dat je een marathon moet gelopen hebben. Maar...
Ik heb, denk ik, de meeste progressie gemaakt de afgelopen 6 weken terug. Want ik ben effectief wel mijn weken aan het trainen door heel traag te lopen. Simpel.
Tuurlijk.
Traag lopen, traag fietsen.
Ja. Ik voel dat ik te weinig traag aan het lopen ben.
Ja. Hangt ook wel van uw sportieve ambitie af. Hè. Voor een 5 kilometer moet je... Uw duurvermogen moet niet echt heel lang zijn. Maar als je gelijk ons naar marathons, halve marathon, triathlon, heb je duurvermogen nodig.
Ja.
Ja, en dat traint je alleen maar door traag te lopen.
Mm-hmm.
Of vaker door traag te lopen.
Wel of geen onderbroek onder een strakke short?
Nee.
Koen en Caroline.
Ah.
Met twee hebben ze de vraag gesteld.
Ik doe niks aan, omdat ik zo... Daar zit zo'n binnenshort in.
Ja. Ja. Maar ook wanneer je gewoon een spannende broek
aan
hebt.
Ja. Ja, op mijn fiets doe ik zeker geen onderbroek
aan. Nee, maar in het lopen.
Ook niet? Dat schuurt toch dubbel?
Ja, nooit. Dat wordt ook zwaar gewoon. Hè. Vroeger deed ik wel boxershorts aan, die hield ik aan. Maar uiteindelijk wordt dat nat. Van het zweet, en dat wordt zwaar. En dat is helemaal niet zo comfortabel, dus nee... Ik heb eigenlijk nooit een onderbroek aan.
Ja, onder mijn tights wel. Maar dat is een sportonderbroek van Puma dan, die niet zwaar wordt en zo verder. Maar dat heeft te maken met die naden van die... Als ik wat dikker sta, om het zo te zeggen, dan zitten mijn benen dichter bij elkaar en dan schuurt die naad er tegen.
Daarvoor moet je niet dik zijn om dat probleem te hebben, want dat heb ik ook.
Maar dan...
Maar zelfs dat, nee. Geen...
Maar bijvoorbeeld een fietsen, nooit. Hè. Dat is het slechtste wat ik kan doen, is een onderbroek aan.
Ja, tuurlijk, want het nut van het zeemvel wordt dan gewoon de wrijving. Oké, opgelost. Daar zijn we al door.
Opgelost.
Ja, allee.
Just tante Kaat, opgelost.
We gaan er wel door geraken, denk ik, Joris. Ondanks het feit dat je weinig tijd hebt.
Ja.
Als je ooit een marathon wil lopen, zal je toch vlees moeten gaan eten. Is de opmerking die dat Caroline... kreeg?
Ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik weet het niet. Ik ben geen vegan. Ik ben geen anti-vlees. Integendeel. Mij een goed stuk vlees. Maar ik weet niet wat vlees bijdraagt om een prestatie van de marathon fatsoenlijk te krijgen.
Ja, ik wel.
Waarom? Zeg niet eiwitten, want dan haalt je ergens anders ook uit.
Hè? Nee, maar dat is juist het discussiepunt. Hè. Ik ben flexitariër, dat heb ik al gezegd. Hè. Van mijn 21 hoofdmaaltijden zijn er 7 vegan, zijn er 7 vegetariërs, zijn er 7 met gevogelte en 1 keer per week rood vlees. Het is bewust, ik heb bewust vlees afgebouwd, hè. Maar ik eet ook bewust nog altijd vlees. Ik ben er niet mee gestopt. En waarom? Omdat mijn lichaam bijvoorbeeld... heel moeilijk eiwitten haalt uit plantaardige voeding.
Heb je dat via DNA onderzoek? Oké.
Ja. Ja. En is ook meetbaar wanneer dat je bloed laat testen. Hè.
Maar ik denk, ondanks dat ik een gigantische vleesliefhebber ben, dat ik Als ik 3 maanden moet trainen voor een marathon, dat ik geen vlees nodig heb om die marathon uit te lopen. Aan dezelfde snelheid of sneller?
Ja, ik denk dat het eiwittenprobleem, en dus dat is niet vleesgerelateerd of plantaardig gerelateerd, want eiwitten kun je inderdaad uit alle typen van voedingsstoffen halen. Het hangt alleen van je lichaam af hoe dat je het opneemt.
Okay. Maar dan krijg je dezelfde discussie over hoe neem je koolhydraten op en mag dat maar complexe? Of, ja,
maar je eiwitten naar je spierherstel toe, want een marathonvoorbereiding is een voorbereiding waarin dat je veel kilometers maakt, waarmee dat je dus meer uren sport, waar dat je recuperatietijd korter is, omdat je meer uren aan het lopen bent. En dan is eiwitten zijn belangrijk. En dus waar dat je dan op moet gaan letten is inderdaad, neem ik voldoende eiwitten op uit plantaardige voeding? Ja, dan nee. Want dat is effectief wel iets om rekening mee te houden in je trainingsbelasting.
Vis is ook eiwitten.
Ja?
Ja, tuurlijk. Vis is vol eiwitten.
Maar dan nog, je moet het wel weten, hè.
Ja, ja.
Een vis gaat je nu, zeker bij zalm, aan je omega-3 vetzuren zeker, gaat je daar wel gaan zitten.
Ja, vetten en eiwitten zijn gewoon vis, witte vis.
Maar zalm. Ik ga dus niet zeggen dat je vlees nodig hebt, want ik heb vlees afgebouwd. Maar ik durf ook niet zeggen, omdat ik je lichaam niet ken, bij wijze van spreken, durf ik ook niet garanderen dat je er enkel met plantaardige voeding gaat gaan geraken.
Ja,
omdat het gewoon zou kunnen zijn dat je eigenlijk telkens niet genoeg recupereert, dat je spieren niet genoeg recupereren, en dat je eigenlijk op het einde van dat traject, want dat is natuurlijk niet iets wat zich manifesteert in week 1 of week 2 van de voorbereiding, dat je eigenlijk meer met spierafbraak bezig bent dan spieropbouw.
Op het moment dat je deze aflevering online zet en Michael Bijloos krijgt die te horen, dan gaan we klachten krijgen dat het niet normaal is, hè. Michael is een overtuigd vegan.
Maar Michael, Caroline is ook overtuigd. Ja,
maar volledig vegan, hè? Dan heb ik het nu over vlees. Geen vlees, geen vis, die eet niks.
Maar dat mag, hè.
Maar die loopt netjes in one more loop, 100 kilometer.
Ja, maar dat is de discussie niet, hè.
Nee.
De discussie niet is of dat je macro's kunt halen uit plantaardige voeding, want daar ben ik 100% van overtuigd dat wel gaat. Want anders was ik het niet ook gaan eten, om het zo te zeggen. Hè. Ik ben een humus-addict geworden. Ras El Hanout, die variant zelfs, quasi dagelijks. Maar ik weet gewoon voor mijn lichaam dat ik niet optimaal zou presteren wanneer ik mijn vlees volledig zou laten, omdat ik gewoon problemen heb met het opnemen van eiwitten uit plantaardige voeding.
Oké, fair enough.
Ja, dus ik kan daar niks aan doen. Ik had het ook liever anders gezien, bij wijze van spreken, want stel dat er nooit nog vlees zou zijn op de wereld, dan ga ik dus nooit nog mijn prestaties kunnen neerzetten zoals nu. Maar ja, ik heb het nodig.
Oké.
Dat is medisch verantwoord. Nee, en alweer, ik ben echt geen grote profeet van dit of dat. Maar ja, ik kijk naar wat dan mijn lichaam nodig heeft.
Ja, ja.
Middenmoot in een echte wedstrijd of topper in een lokale stratenloop. Weer van mijn studiegenoot Kim. Ik weet dat wij daar vroeger tijdens onze loopjes die dat we deden rond in Gent, dat we het daar al vaak over gehad hebben van... Als je als loper beter wilt worden, word je dan beter van een makkelijke wedstrijd uit te kiezen of om je te meten in een lastigere wedstrijd. Wij waren allebei aangesloten bij sportclubs. Hè. Kim was lid van SPBO, Sparta Bornem. Ik hier bij Atletiek Club De Demer. Dus voor ons was atletiek op dat moment, keken we altijd naar wat dat boven ons zich afspeelde en niet naar de massa.
Ja, zoiets valt me heel veel op als je zo de Cross Cup kijkt in België, veldcross, lopen. Daar, ja, je hebt daar het 5, 6, 7-tal dat daar vooraan loopt, de gevestigde waarden. En dan heb je een hoop wat er nog achter komt. Misschien strijden die mee op leeftijdscategorieën en zo verder. Mm-hmm. Maar dan denk ik, als ik ergens een vergunning zou aanvragen, ik zou misschien mogen meelopen of zo, maar ik kan er niks gaan doen. En toch... Is dat dan de top in de lokale wedstrijden, die er ergens van achter bengelen? Dus ja, dat is wel heel frappant altijd.
Ja.
Maar dat is hetzelfde wat ik er straks heb bij een marathon. Hè. Je hebt als loper, je hebt altijd iemand die sneller is. Tenzij dat je in België met Bashir Abdi en Koen Naert gaat lopen, dan wordt het moeilijk. Maar zelfs die twee hebben nog mensen die sneller zijn op de marathon.
Dan hun, ja. Nog snel, we gaan er snel nog door. Want ik vind het een moeilijke. Ja. In die zin, ik vind, als je je beter wilt worden, moet je je meten. En meten doet je met die wat dat beter is.
Je gaat naar boven,
ja.
Je gaat met snelle mensen meelopen.
Maar dan aan winnen heb je niet altijd iets.
Nee, ik ken er die vroeger
ook. Als je jezelf wilt prikkelen.
Ja, heel selectief uitkozen van die wedstrijd ga ik meedoen, want daar gaat de rest niet naartoe. Omdat
wij kennen, er werd bij ons zelfs gebeld om te vragen naar de voorinschrijvingen of dat iemand was ingeschreven. Ja, dan nee. Ja. Dat vind ik grappig.
Ja.
Of zijn er geldprijzen? Dat werd ook altijd. Dan kreeg je in de week voor het evenement, zijn er geldprijzen? Of krijg ik geld om...
Startgeld.
Krijg ik startgeld. Ja, op lokale stratenloopjes. Hè, want ik heb nooit in de organisatie van een grote wedstrijd gezeten. Grappig. Ja. Horloges stopzetten bij een ultra hebben we vorige week trouwens aangehaald. Een vraag van Roel. Roel Running Sober.
Nee. Wedstrijd is race-tijd.
Maar dan heb je het ook over de One More Loop bijvoorbeeld. Jij hebt daar heel duidelijk gezegd van ik laat mijn horloge gewoon doorlopen. Hè.
Ja, omdat ik heel veel PR's gezien heb op lange afstanden plots. Ja, dat heeft geen zin. Hè.
Nee. Dus daar hebben we eigenlijk een heel duidelijke mening over. Hè.
Ja, ik vind dat...
Niet stopzetten.
Nee.
Nee, oké. Moet je strikt een schema volgen, de voorlaatste? Nee. Als trainer zeg ik nee. Dat is misschien nog wel de meest uitgesproken mening dan, bij wijze van spreken.
Plezier moet primeren boven het schema.
Ik denk wanneer dat je 80% van het schema volgt... Ah nee, sorry, we hebben nog 3, het is niet de voorlaatste. Ja, dan gaat het nip worden. Moet je strikt een schema volgen. Wanneer dat je 80% volgt, dan denk ik dat die trainingsdoelen wel behaald worden. Maar je mag niet consequent 1 training eruit halen. Ik doe nooit de lange duurloop, bij wijze van spreken.
Ja,
en je doet dan 4 van de 5 trainingen wel correct. Ja, dan haalt je ook wel 80%, maar... Nee, kijk gewoon waar je op dat moment goestingen hebt. Hè.
Ja, als je wilt skippen... Het geeft een leidraad wel van...
Absoluut.
Als je engageert voor 5 trainingen, doe die 5.
Ja, maar ik vind niet dat het strikt moet zijn. Je moet uitschieters... Roel, van de vorige vraag, heeft bijvoorbeeld vorige week omwille van tijdsgebrek... Nee, of deze week, begin van deze week. Omwille van tijdsgebrek heeft hij een training veel te snel gelopen ten opzichte van wat ik had opgeschreven, terwijl hij al een harde intervaltraining had. Natuurlijk denk ik dan van... Ja, Roel, dat had je niet moeten doen. Dat wist hij zelf ook, dat heeft hij ook gestuurd. Of hij heeft gestuurd waarom. Maar in het grotere geheel gaat die ene training het niet gaan maken.
Nee.
Dus het is een goede richtlijn. En hoe meer dat je eraan houdt, hoe groter de kans op succes. Maar het is geen must. Decathlon is geen echt loopmerk.
Oeh ja, dat was die...
Ik weet dat vroeger... Ik denk niet dat dat nog altijd het geval is trouwens, want ik ben veel te weinig specialist... Maar dat Decathlon vroeger geen tussenzool had.
Dan hebben we het over de schoenen.
Ja. Kledij, kan ik zeggen van ik heb daarmee gelopen hè, en niet meer. Ik heb een t-shirt van de Decathlon gelopen waar dat ik even nat was alsof ik net in een tropische regenbui had gestaan. En of dat het nu met korte mouwen was of met lange mouwen was. De winterkledij bijvoorbeeld ook, die was veel minder zweetafvoerend dan wat dat ik gemerkt heb dat bepaalde duurdere merken in hun gamma hadden. Ik ben geen grote fan van Kalenji as such, als je het vergelijkt met bepaalde premium.
Ja, ik ga je dan tegenspreken, want ik ben dan weer anders. Mijn 2 favoriete loopshorts zijn alle 2 Kalenji.
Mijn short?
Ja,
ik heb het over boven dingen. Een short, bij een short kun je inderdaad weinig fouten in mijn ogen, want daar heb je zo weinig textiel dat zweetafvoer daar niet zo belangrijk is.
Pas op, ik heb er van Nike, waar het zweet blijft inzitten. Als ik daarmee terugkom, ja, dat is juist of ik een handdoek rond heb hangen. Zo zwaar is dat.
Nee, dat kan niet de bedoeling zijn. Nee, dus, dat kan echt niet de bedoeling zijn.
En dat zijn ook dry fits van Nike gewoon.
Ja.
Dus sommige dingen zullen heel goed zijn, andere dingen, maar dat gaat bij elk merk zijn. Ja. Hè?
Ik heb een loper die dat.
Slecht,
een lichte loper trouwens, die dat zweerde bij de Kalenji's, bij de loopschoenen. Of Kiprun is dat nu, denk ik.
Ja.
Omdat die harder waren. Dus daar zal misschien wel minder dempend materiaal in gezeten hebben op dat moment ten opzichte van de befaamde aanmerken, om het zo te zeggen. Maar dat was een lichte loper en die vond dat juist fijn dat die minder cushioned waren.
Ja, weet je, dat is testen en doen. Hè.
Ja.
Ik ben niet tevreden van de kousen bijvoorbeeld. Ik vroeg ook loopkousen.
Ik loop alleen maar met de kousen van Decathlon. Ik heb geen andere kousen dan de kousen van Decathlon.
Dan schillen wij. Want ik moet XOX hebben of Valken. Of...
Ja, ik snap niet dat je meer dan 10 euro kunt uitgeven aan een paar sokken. Dat stinkt alleen maar.
Nee jong, mijn Valkens, dat is zalig.
Oké,
ja, goed.
Ontstekingsremmers, do or don't?
Nee. We hebben het daar vorige keer al niet over gehad, van pillen pakken.
De pijnstillers waren dat toen. Ja.
Oh, wacht. Ontstekingsremmers. Ja, ik moet dan bekennen, ik heb dat zelf moeten doen, maar niet op de dag
slim.
Van de wedstrijd.
Nee, en niet slim. Op de dag van de wedstrijd misschien slimmer dan in de voorbereiding. Maar ik denk dat we daar nog een andere podcast aan kunnen wijden. Of een onderwerp aan kunnen wijden.
Want alles wat
ik vind dat een goede, ik vind het een goede vraag, die dat ook al elders behandeld is. Wat dat ook te maken heeft met ijsbaden, et cetera. En daar wil ik ook nog wel een keer iets over vertellen. En als laatste de uitsmijter. Halve marathon volgens gewicht is ondoenbaar. Je kunt geen halve marathon lopen in uw gewicht. Dus ik weeg 68 of 69 kilo en ik kan geen halve marathon lopen in 69 minuten.
Oeh, dat is wel een interessante.
Ja, dan moet iedereen voor zich een keer maar uitmaken. Ik denk dat dat niet zo voor de hand ligt. Ik denk echt dat dat niet zo voor de hand ligt.
Dat is een interessante.
Ja.
Want die Kenianen die wegen natuurlijk maar 48 kilo en die lopen ook 57 minuten.
Je kunt geen halve marathon lopen zoveel als dat je weegt. In zoveel minuten als dat je kilo's weegt.
Ja.
Leuke, hè?
Ja.
Dat is de uitsmijter.
Als er iemand kan bevestigen dat hij zijn halve marathon in zijn eigen gewicht gelopen heeft, laat ons weten.
Ja. Dus dat is de uitsmijter. Dat is het uitsmijtcliché, om het zo te zeggen. Ja. Nee. En dan, om af te sluiten, we hebben echt weinig tijd.
Ja,
we zijn toch aan een aflevering van een uur gekomen. Hè?
Ja.
Ik vind het een goede vraag. We hebben iemand die dat Renara volgde, de schema's volgde en die dat trails liep. Maar ze is nu zwanger.
Ja.
En haar vraag is, want zij gaat nog altijd wel mee naar de trails om daar te zorgen voor de lopers die dat ze kent. Hè? En zij vraagt, wat is de naam eigenlijk voor een crewmember bij ultratrails? Bij paardrijden heet dat een groom, bij het golf heet dat een caddy. Maar wat zou een goede naam zijn? En het is een open vraag, hè, want het is, het noemt crew. Hè. Je hebt het altijd over je crew, maar crew zegt ze is een meervoud.
Ja.
Dus wat zou een goede naam zijn voor iemand die dat gaat helpen bij haar vrienden op een ultra? We zoeken eigenlijk naar een neologisme en we stellen de vraag aan jullie, aan de luisteraars.
Okay. Voilà. Want ik was aan het nadenken en ik vond het niet.
Nee, dus Catherine is op zoek naar... die wil haar zelf een titel geven, bij wijze van spreken, de komende tijd.
Roadie, zoiets.
Ik vind het wel goed om dat via de podcast te lanceren.
Ja. Heel goed.
Ja.
Voilà.
We zijn er geraakt, Joris.
We zijn er geraakt, maar helaas...
Daar is de jingle.
De tune moeten starten. Ja. Want...
En Walter komt voorbij gelopen.
Ja, dag Walter.
Dag Walter. Walter is ons hondje, hè.
Ja. Nee, het was leuk...
Yes.
De volgende zien we wel wanneer.
Ja, komt goed. Salut.